Oké, we kunnen beginnen. Alles staat aan. We gaan vandaag weer met psalmen verder. De Messiaanse psalmen. We zijn vandaag, ik zeg het eigenlijk niet goed. Ik wil vandaag met jullie naar psalm 22. Het is een lang psalm, 32 versen. En die wil ik met jullie doornemen. Dat gaan we vandaag niet in zijn geheel doen. We gaan vooral kijken naar de verlatenheid van Christus. En dat hij vanuit het kruis nederziet op de mensen. Dat is het eerste gedeelte. Ja, dat hij in de handen van de mensen gevallen is, zou je kunnen zeggen. En het tweede gedeelte, in de handen van God en in de toekomst, de hoop en de opstanding en het koninkrijk. Je hebt Psalm 22. Als we denken aan het kruis, dan denken veel mensen, weet je, Psalm 22, ja? Daar zie je dus, begint met waarom, God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Ja, dan weten we allemaal wie dat gezegd heeft aan het kruis. Ook Jesaja 53 is natuurlijk een heel bekend iets dat men weet van, hé, dat heeft Christus aan het kruis gedaan. Ik wil eerst met jullie een gebed voordat ik verder ga. Vader, ik wil u danken. Danken voor de dag van genade in de bedeling der genade, Vader. Want we weten dat elk moment kunt u komen en elke dag dat u wegblijft is nog een dag dat uw toorn wordt uitgesteld over deze wereld. En dat uw plan nog steeds doorgaat om het lichaam van Christus dat daar nog steeds mensen in opgenomen worden en uiteindelijk zullen gaan regeren met u daarboven in de hemel. Dat we in al die tijd die u ons nog gegeven is hier, het woord de waarheid zullen mogen verkondigen en daarvoor zullen blijven staan. Wilt u ons ook licht geven op uw woord, Vader, zodat we ook weer meer daarover gaan begrijpen. Ook over de dingen die over het programma gaat, het profetisch programma wat voor Israël is, Heer. En in bijzonder vandaag ook Psalm 22. Wat spreekt over de Heer Jezus die aan het kruis gestorven is. Dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 22. Nou, wie kent Psalm 23 niet? De Heer is mijn herder. Ja? En dan hebben we Psalm 24. Dat is eigenlijk, dat zijn drie psalmen waarin je zou kunnen zeggen, dat zijn de herderpsalms. Waarom zeg ik dat? Omdat Psalm 23 spreekt over de Heer is mijn herder. Ja? Maar als je op Psalm 22 kijkt, dan zien wij dat gaat over Christus. Dat weten wij nu achteraf, ja. Want wie wist dat toen dat opgeschreven werd? Want het kruis, dat was sowieso onbekend in die tijd. Dat was een Romeinse straf. En we weten wat de doodstraf bij de Joden was niet het kruis. Dat was steniging, ja. Toch is dat 1000 jaar voor Christus, is dat al opgeschreven, ja. Het is ook een psalm waarvan we weten dat 100% elk vers over de Heer Jezus gaat. Niet over David. Je zit geen tekst in die David op zichzelf zou kunnen betrekken. Mijn God, waarom heb jij mij verlaten? We weten allemaal dat door de Heer Jezus gezegd is. En we gaan zo meteen dingen zien. Het is allemaal over het kruis. Ja, dat is duidelijk. Maar als je kijkt met mij even, Psalm 22. Waar gaat het Psalm 22 over? Dat is Christus die zich voor zijn volk gegeven heeft. Ja? Wij weten door Paulus dat het natuurlijk ook voor ons is. Maar kijk met mij mee in Johannes 8 eventjes. Ik zeg het niet goed, Johannes 10. En dat is het hoofdstuk waarin de Heer Jezus zegt. Vers 11. Ik ben de goede herder. Hij is de goede herder. En wat doet een herder? De herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat wil zeggen, hij geeft zijn leven voor de schapen. Ja? Nou, denk bijvoorbeeld aan koning David, die was ook een herder. En die heeft beren en leeuwen is die tegemoet gegaan. En hij heeft het overleefd. Maar als we denken aan Psalm 22, waar gaat die psalm over? Dat is de herder die zijn leven voor de schapen gegeven heeft. Ja? Hier noemt hij zichzelf dus de goede herder die zijn leven voor de schapen gegeven heeft. We weten allemaal, wie zijn die schapen? Dat is het volk Israël. Wij zijn niet de schapen. Israël wordt altijd als de schapen gezien. En hij heeft zijn leven daarvoor gegeven. Dat lezen we in Psalm 22. Dan weet ook Psalm 23, ja. Nou, kijk maar mee eventjes naar Hebreeën 13, vers 20. Want in het Nieuwe Testament zie je 3 keer Christus als de herder beschreven. Dus de eerste keer hebben we net gelezen, die zijn leven stelt voor zijn schapen, geeft voor zijn schapen. Maar in Hebreeën 13, en dat is ook weer voor de Hebreërs, Christus zei het ook tegen Israël. En Hebreeën zegt de schrijver het tegen de Hebreërs. En in 20 vers 21, Hebreeën 13 vers 20 en 21. De God nu des vredes, die de, en hier noemt hij hem, niet de goede herder, maar de grote herder. Der schapen. De grote herder der schapen van het volk Israël. Christus is de grote herder der schapen. Dat schrijft Hebreeën nadat Christus is gestorven. Zijn leven voor zijn schapen heeft gegeven. En nu zit aan de rechterhand van de Vader. Ja? Dat is naderhand geschreven. Door het bloed des eeuwige testaments. Inderdaad, hij heeft zichzelf gegeven aan het kruis. En weet, het bloed is gevloeid. En wat zei Christus toen? Drink uit deze beker, want dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Dus we spreken hier na de kruis. Hij heeft zijn leven al gegeven. En nu wordt hij genoemd de grote herder. Ja, die door het bloed des eeuwige testament uit de dood heeft wedergebracht. Namelijk onze Heer Jezus Christus. Die volmaken u in alle goed werk. Opdat gij zijn wil mogen doen. Werkende in u hetgeen voor hem wel behagelijk is. Door Jezus Christus. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. De Hebreeënbrief legt het kruis uit voor het volk Israël. Ja. Die legt dus uit in feite wat de goede herder gedaan heeft. Voor zijn schapen aan het kruis. Voor het lichaam van Christus spreken we over de Romeinenbrief. Ja? Daarin lezen wij alles wat Christus voor ons gedaan heeft. Maar hier zie je de Hebreeën schrijver. En die schrijft aan wie? Aan de gelovige Joden in de grote verdrukking. En die leert hun, ja. Dus het is hier de grote herder die voor de kleine kudde in hun werkt in die vervolging. Van de grote verdrukking onder de antichrist. Want kijk in vers 21 zie je ook staan. Die volmaken u in alle goed werk. Opdat gij zijn wil moogt doen. Werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is. Zie je, hij werkt in hun. En ze leren de Hebreeënbrief. En hij zal hun volmaken en in hun werken. En versterken in die tijd van de grote verdrukking. Daar wordt hij de grote herder genoemd. Zie je? Nou, en dan zien we verder, en dat is, dus dat is Psalm 23, de Heer is mijn herder. Psalm 23 is een psalm geschreven voor de gelovige Joden, de kleine kudde, in die grote verdrukking die de verwachting hebben eenmaal het koninkrijk in te gaan. En dan zie je Psalm 24, want dat gaat namelijk over als de kleine kudde in het koninkrijk is. Die psalm gaan we niet lezen, maar ik laat het even zien, want de goede herder is Psalm 23, en nu gaan we naar 1 Petrus. 5 vers 4, 1 Petrus 5 vers 4, en dan zien we Christus wordt hier genoemd de overste herder. Wat is de overste? Een overste, nou we hebben het over de overste van de macht der lucht. Dat betekent als wij spreken over een overste, dat is iemand die boven iedereen staat, de overste. Christus, wanneer is hij eenmaal echt de overste? Als hij natuurlijk daar zit op de troon in Jeruzalem en over deze wereld regeert met zijn volk Israël. En Petrus kijkt daarnaar uit. Hij zegt, en als de overste herder verschenen zal zijn. Wanneer is dat? Als hij komt naar beneden, naar deze aarde en met zijn volk Israël dat koninkrijk ingaat, dat koninkrijk vestigt. Als hij zal verschenen zijn. Wij weten dat hij nog een keer komt voor die tijd. Maar dan komt hij niet op aarde, maar dan komt hij voor ons in de lucht en dan gaat hij ons brengen daar naartoe. Maar dan krijgen we die verdrukking van 7 jaar. Aan het eind van die 7 jaar komt hij naar beneden. En waarom? Om ja, oorlog te voeren en uiteindelijk in Jeruzalem daar te gaan zitten en te gaan regeren in Israël. Ja? En daarom Paulus Petrus kijkt eruit, hij zegt als de overste herder, dan is hij de overste herder. Niet met degene die zijn leven heeft gesteld voor de schapen, nederig lijden. Nee, de overste herder. Zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Ja, dat is als ze eenmaal in dat koninkrijk zitten. Ja? Dus hier is het de overste herder die hun in het koninkrijk brengt. Dus het is mooi, je ziet dus drie keer de herder. De goede herder. Wat was die tweede ook weer? De grote herder en dan zie je de overste herder. De ene stelt zijn leven voor de schapen. Dat is Psalm 22 aan het kruis. Psalm 23, de Heer is mijn herder, ja. Hij zalft mijn olie, hij zorgt voor hun in de kleine kudde, of in de grote verdrukking, tijdens de verdrukking. En Psalm 23, de overste herder, zegt Petrus, die ons in het koninkrijk brengt. En als overste daar regeert met zijn volk. En dan krijgen wij die onverwelkelijke kroon, de heerlijkheid, zullen ze daar eenmaal zijn. Nou, kijk in dezelfde Petrusbrief, 1 Petrus 1, vers 10. Dus wat zien wij daar staan? Dan ga ik zo meteen met jullie naar Psalm 22 terug. Psalm 22 gaat over de goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. Ja, die zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En Psalm 22 gaan we zo meteen zien, is in twee gedeeltes in feite. En Petrus laat het hier precies in één vers zien. Want hij zegt in 1 Petrus 1 vers 10. Of in vers 9 zegt hij tegen hun, verkrijgen het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Denk erom, hij spreekt hier tegen, niet tegen het lichaam van Christus, tegen de kleine kudde. Wanneer krijgen zij de zaligheid van hun zielen? Dat bedoelt hij mee als zij eenmaal in het koninkrijk zijn. Kijk, wij hebben de zaligheid nu al. Wij zijn gered. Klaar. En dan gaan we eenmaal, als we sterven, dan gaan we naar de Heer toe. Ja, maar we weten, ik ben reeds gezet in de hemel. Zij, voor hun is de zaligheid, is ook eeuwig leven. Maar waar is dat eeuwig leven? Het is het eeuwig leven in het koninkrijk, want dat is eeuwig. Zoals je in het koninkrijk zit, heb je eeuwig leven. Dus hij zegt, de zaligheid der zielen, dat is het einde van uw geloof. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Aan u Israël, aan u is die genade geschied. Daar hebben de profeten reeds te lang over gesproken over het koninkrijk. Ja? Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was. Hier zie je duidelijk de inspiratie van Gods woord. De geest van Christus was in hun en zo hebben zij gesproken en opgeschreven. Beduiden en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou. Zie het? Daar heb je de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Psalm 22. En de heerlijkheid daarna volgen. Wat is dat? Nou, dat is als hij de overste herder is. Ja, dat ze dat koninkrijk ingaan. Nou, dat zien we in Psalm 22, 23 en 24. Gaan we mee naar Psalm 22. En in Psalm 22 zelf kunnen wij ook in die twee fases indelen. Namelijk dat hij lijdt en sterft aan het kruis. En dat zien wij in de verse 1 tot en met 22. Dat gaat allemaal dat hij daar aan het kruis hangt. Ja. En tot de Vader bidt. En dan zie je vanaf vers 23. Kijk, in 22 eindigt hij. Of dan eindigt hij niet. Maar dan zien wij, verlos maar uit de leeuwenmuil. Ja, dat heeft allemaal te maken dat hij daar nog hangt als hij tot zonde gemaakt is. En dan zie je in 23 opeens, zo zal ik u na mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Tot aan het eind, vers 32, zie je, dat heeft allemaal te maken met daarna als hij verlost is. Dat hij is gestorven, maar niet als zondebok, maar eenmaal na die 3 uur. Ja? En dat hij dan is opgestaan en dat hij dan uiteindelijk het koninkrijk ingaat met. Dus dan zie je dat is de heerlijkheid. Dus in die psalm zie je het lijden en het tweede gedeelte zie je de heerlijkheid. Wat we net in 1 Petrus 1 lazen. Ja, dat is misschien veel als je het allemaal zo verwerkt en maar over nadenkt. En een aantal teksten ga ik ook echt bewust elke keer lezen. Waarvan je zegt, ja, maar dat kan je toch ook zo zeggen. Nee, die lees ik expres bij. Omdat de gedachte in de psalm is zo uniek dat die beschrijft over wat Christus dacht aan het kruis. Dat we begrijpen, ja, het was verborgen bij God. Ja, dat hij voor het lichaam van Christus stierf natuurlijk. Het ging over voor zijn volk Israël. Maar via Paulus weten wij ook nu, later is het geopenbaard, dat het via Paulus, via zijn brief bekend gemaakt wordt, dat hij ook voor ons gestorven is nu, in deze bedeling der genade. Dat heeft natuurlijk met zijn plan te maken. Nou, Psalm 22, als je denkt aan de offers bijvoorbeeld, als je Leviticus leest, lees je 5 offers, ja? En dan heb je over het brandoffer, het zondoffer, je hebt het schuldoffer, je hebt het dankoffer, je hebt het vredeoffer. En daar zijn allemaal, elk offer heeft zo zijn psalm. Psalm 22 spreekt heel duidelijk, waar zou het over spreken? Over dat hij zijn ziel tot een zondoffer, hij is voor de zonde gestorven uiteindelijk, tot een zondoffer. En je hebt ook andere psalmen, ik noem ze even voor aardigheid. Psalm 40 gaat over het brandoffer, Psalm 69 het schuldoffer en 118 gaat over het dankoffer. Dat gaan we nou natuurlijk allemaal niet bekijken, het zijn wat gegevens. Maar zo heeft elk offer zo zijn eigen psalm. En je kan het inderdaad heel duidelijk herkennen, ja? Want er was een offer voor de zonde. Nou, dus het kruis
is een altaar.
Ja? Vroeger ging dat met dieren en dierenbloed. Nu heb je het ware lam. Ja, in overdrachtelijke zin. Christus was natuurlijk geen lam met een staartje. Nee, dat was een mens, Christus. Maar zijn karakter als een lam werd hij naar de slachtbank geleid. Ja? Voor wie? Voor de zonde. Van Israël. En natuurlijk ook voor ons. Ja, het is uniek dat deze psalm 1000 jaar voor Christus geschreven is. Ja? En dat dit allemaal letterlijk uitgekomen is later. Nou, als we kijken naar psalm 22 vers 1, een psalm van David. David is te schrijven, ja? Voor de opperzangmeester op Ayilet, hoe je het ook uitspreekt, Ayilet, Hasgagart. Wij zeggen wel eens Nederlanders, de Nederlanders met een G, maar de Hebreeën kunnen het ook wel met een G, met een G, ja? Ja. En dan zegt hij, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brunnens. En we weten allemaal, ja, wie dat gezegd heeft. Waarom hebt gij mij verlaten? Dus God heeft me verlaten. Je ziet ook, hij noemt hem hier niet de Vader meer, maar mijn God. Ja, waarom? Omdat die gemeenschap is natuurlijk verbroken op dat moment, ja. En kijk met mij even naar Matthäus 27 vers 45, want daar kunnen we wat vinden. En dat gaan we er toch even bij lezen. Matthäus 27 vers 45. Matthäus 27 vers 45. Wanneer zei hij dat? Waarom, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Matthäus 27 vers 45. En van de zesde uren werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Je ziet hier, er komt dus duisternis over de gehele aarde. En daar moeten we even mee, met mij mee naar Lucas. Want dat is belangrijk, die duisternis, ja. Want, ja, voor sommige mensen is Christus stierf aan het kruis. En hij is daar gestorven voor onze zonde, ja. Maar er is heel veel gebeurd aan het kruis, ja. Er kwam duisternis over deze aarde. Hij werd, door de Vader werd hij verlaten. Maar dat gebeurde, we weten ook. De Vader, de relatie, hij trok zich terug, we weten ook waarom. Het antwoord geeft hij in Psalm 22, zien we ook. Hij vraagt waarom. En hier zie je eigenlijk, als we kijken in de evangelie, lees je 7 dingen die Christus aan het kruis gezegd heeft. Meer lees je niet. Ja? Maar als je naar Psalmen gaat, dan zie je wat hij allemaal nog tegen de Vader gezegd heeft. Wij kunnen natuurlijk ook praten tot God zonder bla bla bla. He, dat kunnen we ook. Je hebt ook mensen die kunnen niet praten. Kunnen die niet bidden? Ja, natuurlijk. Bidden, dat zit in feite in je hersen, in je denken. Ja? En je kan het uitspreken. Ja, je stort je ziel uit en je zegt het. Mensen kunnen misschien ook zachtjes winnen, dat kan natuurlijk. Maar het is net zoals natuurlijk, mijn vrouw weet ook dat ik van haar, tenminste, dat ga ik wel vanuit, ja. Ja, maar als ze zegt, ja, hou je van me, dan kan je ook zeggen, ja, dat weet je toch, ja, maar je zegt het nooit. Bijvoorbeeld, ja. Dus we willen het ook horen, ja. Dus ook wij, hè, wij spreken ons uit tegen de Vader. Maar Christus heeft een aantal dingen gezegd, maar wat hij de rest heeft gezegd en gedacht, dan lees je maar 7 zinnen die hij gezegd heeft aan het kruis. Maar hij heeft heel veel tegen de Vader gezegd. En dat lees je dus niet in de evangelie, maar in de psalmen. Dat is onvoorstelbaar. 1000 jaar daarvoor, opgeschreven. Lees je al wat hij dan aan het kruis dacht en tot de Vader bad. Nou, en wat gebeurt er dan in die duisternis? Ja, waarom heeft hij mij verlaten? Nou, we weten natuurlijk, dan werd hij tot zonde gemaakt. Maar er kwam ook een duisternis. Er kwam wie? Er kwam een duisternis. En wie is de vorst der duisternis? Die kwam ook op het toneel. Want de vorst der duisternis heeft Christus natuurlijk aan het begin van zijn bediening in de woestijn verzocht. En toen week hij van hem af en liet hij met rust voor een tijd. En nu komt hij weer terug. Kijk, Lucas confronteert hij met Lucas 22 vers 44. Lucas 22 vers 44. Nee, dat zal wel 23 vers... Ja, dat is Lucas 23 vers 44. En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde. Dat lazen we net ook. Tot de negende uren toe. En dan staat er nog op. En de zon werd verduisterd. Hoe kan het nou als alles al duisternis is over de hele aarde? Hoe kan dan ook nog de zon... Die is dan toch al verduisterd? Waarom? Het ene is namelijk... Kijk, en de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels schudde midden door. Er kwam duisternis over de hele aarde. En de zon werd verduisterd. Dus je hebt een fysieke duisternis. Het licht van de zon gaat uit. Maar we hebben ook een geestelijke duisternis. En dat is wat hier bedoeld wordt. En dat gebeurde dus in die drie uur, ja. Het werd wel duister, maar er was ook een geestelijke duisternis. De strijd brak los aan het kruis. Satan die heeft hem geprobeerd natuurlijk aan het kruis te vernietigen. En dacht dat hij hem zou overwinnen. Kijk, waar zien we dat staan in Lucas 22 vers 53. Even daarvoor. Kijk, dat was in Gethsemane. En dan zie je wat Christus daar zegt. Hij weet het natuurlijk. Als ik dagelijks met u was, hij wordt gevangen genomen. Lucas 22 vers 53. In de tempel. Zo hebt gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uren. En wat? En de macht van wat? Van het licht? De duisternis. Hij is de macht van de duisternis. Paulus spreekt over dat hij zich verandert in een engel des lichts. Veranderd, want hij is zelf duisternis. Er is geen licht in hem. Hij is de macht der duisternis. En die duisternis, die kwam ook in die drie uur. En daar brak een strijd los. Een strijd die begonnen is, ja, vanaf het begin al. He, dat we weten dat hij met Eva, dat hij haar verleid heeft. En dat Christus zegt, Lucas 22 vers 53. Ja, en dat, dat God tegen Adam en Eva zegt, ja. En dat hij zegt, nee, tegen de slang zegt, van de hiel en van de versenen, ja, zal de kop vermorzeld worden. Dat is hier aan de gang. Nou, en dan weten we dat als hij dat zegt, we gaan even naar vers 2 van Psalm 22. Oh nee, sorry, naar Johannes 8, vers 26. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja, zegt hij daar. En als we kijken in Johannes 8, de vraag, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is eigenlijk een aparte vraag, ja. Want kijk, Johannes 8, tijdens zijn leven, heeft de Heer Jezus gezegd, vers 29. Ik lees 28 voor het context even. Jezus dan zeide tot hen, wanneer gij de Zoon des Mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik die ben en dat ik van mijzelf niets doe. Maar deze dingen spreek ik gelijk mijn vader mij geleerd heeft. Zie, hij sprak wat de vader aan hem geleerd heeft. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. Nou, dus de Vader heeft mij niet alleen gelaten. Wanneer, waarom niet? Hij heeft namelijk altijd gedaan wat wel behagelijk was voor de Vader. En nu zegt hij aan het kruis, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom hebt gij mij alleen gelaten? Ja? Nou, zie je, dus hij doet altijd wat hem behagelijk is. En hij heeft hem niet alleen gelaten, maar de Vader heeft hem niet alleen gelaten, tot die drie uur dat die duisternis uitbrak aan het kruis. Vanaf dat moment was Christus alleen. En heeft de Vader hem alleen gelaten? Omdat hij iets gedaan heeft wat hem niet wel behagelijk was? Nee. Dat was natuurlijk dat moment dat hij, en we gaan naar Psalm 22. Ja, dat hij daar natuurlijk zijn leven gaf voor de schapen. En dat de zonde het geofferd moest worden. En hij ging, ja, die offers hebben geleerd dat hij stierf, een onschuldige sterft in plaats van een schuldige. Dat leren de offers. De dieren hebben niks gedaan. Alleen het dierenbloed kan zonde niet wegnemen. En nu komt het bloed, het onschuldig bloed, wat Judas al zei, ik heb het onschuldig bloed verhalen. Nu komt het onschuldig bloed om de schuld van het bloed wat schuldig is, de mensheid, om dat te dragen. Dus hij heeft altijd gedaan wat de Vader wel behagelijk was. Maar hij hing daar voor degenen die nooit hebben iets gedaan wat de Vader wel behagelijk was. En het ook niet konden. Ja, dus Psalm 22, vers 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns willens. Kijk, in de evangelie lees je alleen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar zie je, hier is wat hij tot de Vader nog meer heeft gezegd. Ja. En dan vers 3. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts, en ik heb geen stilte. Hier zie je ook die twee elementen weer, ja? De duisternis, de geestelijke duisternis, die over deze aarde ging. Ja? En het werd ook donker. Het was wel overdag, maar het was ook duisternis, zie je? Nou snap je die tekst, hè? Wat hier staat. Ik roep, want het is aan het, dit is aan het kruis, hè? Het is geen andere mogelijkheid. Dit is wat Christus aan het kruis zei. En tot de Vader zei. Gij, mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. Nee, heeft de Vader geantwoord? Nee. Nee, dat kon niet. De gemeenschap was verbroken. En desnachts, en ik heb geen stilte. En dan, doch, gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Dus Christus, hij vraagt het, maar hij weet ook, kijk, waarom. Want er staat in vers 4, doch of maar, gij zijt heilig. Hij is heilig. Was Christus niet heilig op dat moment? Nee. Dat wist Christus. Ja, gij zijt heilig, wonen onder de lofzangen Israëls. Kijk even maar mee naar Habakkuk 1 vers 13. Dat is nou niet een boek wat wij elke dag lezen. Ik heb een leuk grapje uit Amerika daar een paar keer over gehoord. Dat later als we bij de Heren zijn... En dan ontmoet je bijvoorbeeld, nou noemen we er een, Habakkuk of Safaya, dus grapje is niet van mezelf. En die zegt dan, hey Richard, hoe vond je mijn boek wat geschreven hebt in het Oude Testament, Habakkuk? En zegt Richard, Habakkuk? Ja, sorry, ik heb nooit gelezen. Oh, dan ga ik nog even lezen, ja? Ja? Nee, grapje, hè? Dus Habakkuk, Safaya aan het eind. Dat weet ik nog, die volgen dat ik op school geleerd heb. Gaan we het nu leren, ja precies. Habakkuk 1 vers 13. Nou ja, goed, je komt hier ook om te leren. Hè? Habakkuk 1 vers 13. En wat staat daar? Spreekt tegen God, ja? Habakkuk 1 vers 13, bladzijde 1009. Bladzijde, je hebt dezelfde als wij, toch?
Ja, ja.
1009. Oké. Oké. Habakkuk 1 vers 13, daar staat, gij, en dan spreekt over God, zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien. Daar gaat het mij vooral om. Zie je? God is te rein van ogen, dat hij het kwade zoudt zien. Zie je? Dus terug naar Psalm 22. En dat is wat de Heer Jezus zegt, ja, tegen de Vader, terwijl hij daar hing, ja, van de Vader verlaten. Hij heeft niks verkeerds gedaan. Maar hij is alleen gelaten, ja, omdat op dat moment is hij tot zonde gemaakt. En de Vader is te heilig dat hij het kwade, de zonde kan zien. Dat is wat hij zegt hier in vers 4. Nou, Christus ervaart dus het tot zonde gemaakt zijn, ja. En ik wil toch even met jullie naar die tekst gaan. Die twee tekst, ik zei het net al, die tekst ga ik heel bewust lezen. Omdat we dan daarin blijven, dat je weet... Ik zie hem daar hangen aan het kruis. Ik lees wat Christus hier denkt. Dat is zo mooi. Je leest wat hij denkt, wat hij ervaart op het moment dat hij tot zonde gemaakt is. Ja? Nou, kijk in Jesaja 53. Dat is het bekende Bijbelboek. Ik vind het echt uniek dat we dat hier kunnen lezen. Wat Christus dus dacht. Jesaja 53. Op dat moment, ja, in vers 10. En dan weten... De herder, de goede herder, die zijn leven stelt voor zijn schapen. Dat lezen we hier. Jesaja 53 vers 10. En dan zien we wat er gebeurde. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzen. Dat is op dat moment gebeurd. Het was de Heere, zijn vader, die hij nu mijn God noemt vanwege de verlatenheid. Alleen gelaten zijnde. Omdat de vader, de Heere, hem verbrijzelde. Hij heeft hem krank gemaakt. Wat is dat, die krankheid, ja? Dat heeft er met die zonde te maken. als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zijn ziel heeft zich tot een schuldoffer, tot een offer voor de schulden, tot een offer voor de zonde gesteld, zie je? Dus hij hing daar en zijn ziel is tot een schuldoffer gesteld. En dat is wat er op dat moment gebeurt en wat Christus dus ervaart op dat moment aan het kruis. En dan zie je, zo zal hij zaad zien. Nou ja, we weten, als je in vers 8 kijkt, aan het eind, dan zien we staan, om de overtredingen mijns volks is de plaag op hem geweest. En wij christenen, de christendom, ja, die leest dat allemaal, dat is voor ons. Maar we weten, Jesaja is de schrijver van dit boek. En Jesaja, uit welk volk kwam hij? Israël, ja. Dus Jesaja 53, hoe mooi ook, is voor Israël geschreven. Het is voor de overtredingen van zijn volk. Toen Christus daar hing, hing die, en zo dacht hij ook, hing die uitsluitend voor zijn volk Israël. Ja? En op dat wat volk dan natuurlijk later, als ze hem als Messias ook zouden aannemen, die zouden dan natuurlijk aan de volken de redding verkondigen. Want hij is een verzoening niet alleen voor onze zonden, zegt Johannes, maar ook voor de gehele wereld. Maar in eerste instantie voor zijn volk. Zij moesten, hij moest voor hun zijn, hun sterven. Nou kijk, nu gaan we naar 2 Korinther 5, vers 21. Dus ja, we lezen wel in de psalmen, het is ook profetie, maar ik wil nooit iets lezen vanuit de Bijbel, uit profetie dingen behandelen, zonder dat we ook Paulus erbij betrekken. Ja? Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dat betekent, let op wat ik zeg. Dus we lezen en zien alles in de Bijbel, ook in profetie, maar altijd vanuit hoe Paulus, vanuit de kennis die wij hebben in de verborgenheid. En dan gaan we dat ook allemaal begrijpen. Want nu zeg je, ja, maar ja, en wij dan? Nou, 2 Korinther 5 vers 21. Dat is natuurlijk ook een tekst die wij natuurlijk goed kennen. Tenminste, dat hoop ik voor ons allemaal. Ook zit het 1 Korinther 5. 2 Korinther 5 vers 21. Nou joh. Kom op. Ja. Want die geen zonde gekend heeft, zie het. Hij heeft toch altijd gedaan wat de Vader behagelijk was. Hij heeft geen zonde gekend. Heeft hij, God, de Vader, zonde, nu staat er, voor ons volk, in Jesaja lazen, 53 lazen, voor de overtredingen van mijn volk. Nu lezen, Paulus zegt, voor ons. En dat zegt hij in de context, dat God heeft de wereld met zichzelf verzoend. Wij lezen hier in een punt van de tijd, dat Israël gevallen is. Dat Israël, net als de heiden, totaal in vijandschap met God is. Dus wat wij nu zien ook in Israël, ook de orthodoxe joden, en al zijn ze, God heeft nog een heel plan met hun, maar ze zijn absoluut op eenzelfde niveau als de heidenen, iedereen in vijandschap. En dat vinden de joden niet te leuk om te horen, dat ze met die zondaars uit de heidenen nu ook dus gelijkgesteld zijn. Daarom hebben ze een hekel aan Paulus. Maar dat is de boodschap die gebracht wordt. Ze zijn gevallen en nu is de wereld met God verzoend en nu is die tot zonde voor ons gemaakt, niet alleen bij heidenen, maar ook voor de jood in deze bedeemde genade. En dan, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is onze tekst. En daarom zegt Paulus ook in Efeze 2. Laten we daar even gauw heen. Ik weet, ik wijk een beetje op. Maar Efeze 2 zegt hij ook. Dit kunnen wij nu lezen en begrijpen. Psalm 22 en Jesaja 53 was voor het volk Israël. Maar we weten nu ook, zonder bepaalde teksten op ons toe te gaan passen, maar dat hij daar hing. Op dat moment, voor zijn volk Israël. Dat was verborgen bij God. Maar dat het later aan Paulus is bekendgemaakt. En in zijn brieven lezen we nou, dat hij is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij de rechtvaardigheid God zouden krijgen. Dus als je het aanneemt, ben je ook gerechtvaardigd. Heb je de rechtvaardigheid van God. En in Efeze 2 vers, even kijken, vers 16. En opdat hij die beide, dat is aan het kruis, met God, en die beide zijn Jood en Heiden, en dat is de kern van de verborgenheid, in één lichaam zou verzoenen, aan het kruis, dat staat er niet. Jullie weten het, hè? Door het kruis. Niet aan het kruis. Dat is geschiedkundig, qua tijdslijn gezien. Op het moment dat hij Psalm 22 leest in Matthäus 27, dat hij al hing. En dat hij zegt, waarom heeft gij mij verlaten, omdat hij tot zonde gemaakt werd. Op dat moment was het alleen bekend voor Israël. En nu, zegt hij, daarom ook, door het kruis, dat heeft te maken dat aan Paulus is later de openbaring gegeven dat het kruis ook voor ons is. Maar niet aan het kruis op dat moment, maar later via de apostel Paulus bekendgemaakt is. Dat is de verborgenheid. En daarom is dat ook alleen bij Paulus te vinden. En daarvoor niet. Oké, dat is duidelijk, ja? Dus Psalm 22 gaan we terug. En, oh, nog even Galaten, sorry. Die wil ik er ook even bij pakken. Galaten, ja? Denk dus aan dat hij daar hing en dat hij zegt... mijn God, waarom heb je mij verlaten? Nou, weet je, hij werd tot zonde gemaakt. Jesaja 53, 2 Korinthe 5. En Paulus zegt, door het kruis. En nu in Galaten... Galaten 3, vers 10. Want zovelen als er uit de werken de wet zijn, dat zegt hij juist tegen die gelaten, want die wilden weer onder de wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus iedereen die daarvoor dacht, ik doe de wet, maar je ziet die niet blijft. Wie kan in de wet blijven? Altijd doen wat de wet zegt. Onmogelijk. Ja? En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. En dan komt het. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Zie het? Dat is ook op dat moment, die 3 uur, waarom hebt gij mij verlaten? Hij is tot een vloek geworden. Voor ons. Want hij heeft altijd gedaan wat de Vader... Hij is alleen gelaten, maar niet omdat hij iets deed wat de Vader niet wel behagelijk was. Nee, het was voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Terug naar Psalm 22, je ziet hier dus, hè. Dat is dus aan het kruis, ja. Hij is tot een vloek gemaakt. Hij is een vloek geworden... Voor ons. En daarom is voor een Jood ook moeilijk dat je hoort, ja, die Messias aan het kruis, weet je wat de wet zegt? Dat is een vervloekte. Hoe kan die nou jouw verlossing zijn? Maar Paulus zegt er ook bij, voor ons. Weer die plaats vervangen. Nou, dus in vers 5 gaan we verder. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen, ja? Onze vaders, ja, Abraham, Isaac, Jacob, de gelovigen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered, op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. En dan komt vers 7, ja. Maar, ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Ja, wat is nou die worm? Hij geeft in vers 7 in feite antwoord op vers 2 en 3. Ja, waarom heeft gij mij verlaten? Mijn God, ik roep dus daar, zeg hij, antwoord niet. En dan geeft hij in feite in vers 7 het antwoord. Dat komt omdat ik ben een worm. En geen man. En wat is nou die worm? De worm, ja, ik heb er gisteren ook het een en ander even over gelezen. En uitlegging van ja, dat is dat hij in een Getsemane-doos zo helemaal... met tot bloedens toe er tegenop zag dat hij helemaal zo klein werd, ja, en nederig en nietig. Dan denk ik, ja, oké. Maar toch wordt hij dat niet bedoeld. Hij zegt, ik ben verlaten, omdat, waarom? Omdat ik een worm ben. Dus het heeft te maken dat hij zegt, ik ben een worm. Dat heeft te maken op dat moment dat hij daar aan het kruis zit. Waarom hing hij aan het kruis? We hebben het net gezien. Hij werd daar tot een vloek gemaakt, tot zonde gemaakt, ja. En dat noemt hij... Dat moment dat hij een worm is. En wat is nou die worm? Nou kijk, je hebt een fysieke worm. Kijk in Job. Dat is voor de psalm, hè? Voor de psalm Job. Een aantal dingen weten we uit Job. En zeker deze tekst, denk ik. Job 19 vers 26, ja. Natuurlijk over... Daarna zie je Job in mijn... Zoals ik het zie, is het oudste boek van de Bijbel. En dan zie je dus al over de opstanding, dat ze de opstanding wisten. Want Job zegt in hoofdstuk 19, vers 25, want ik weet, dus hij weet het, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. Dat wil zeggen dat hij zal op de laatste dag op de aarde staan. Nou, dat weten we. Dat gaat ook gebeuren, ja. En als zij naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees aanschouwen. Dus hij zegt, maar ik weet mijn verlosser leeft. Ja? En, oké, Job weet, ik ga dood, ja? Dus hij zegt ook, als zij naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Dus wat wil hij daarmee zeggen? Mijn huid, als jij in het graf ligt, wat ligt daar? Daar ligt jouw lichaam. En je weet wat er met een lichaam gebeurt als er in een kist ligt. He, dat moet je niet na een paar weken openmaken. Jij hebt een beetje ervaring met doodskisten, en toch?
Ja, een week is al genoeg.
Een week, dan komen de malen tevoorschijn?
Nou, dat niet.
Oké, maar goed. Maar uiteindelijk weten we het lichaam, dat wordt door, hij heeft over doorknagen, dat weet, dat zijn de wormen. Dat het lichaam wordt doorknaagd, dus het zit niet echt lekkere gedachten, maar zo gaat dat. Ja? Dus, zij, dat zijn die wormen. Dus wij hebben hier de fysieke wormen, maar hij zegt, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen? Dan spreekt hij dat, Joop weet, ik zal eenmaal opstaan. Ik krijg ook een ander lichaam. Dit lichaam wordt doorknaagd. Ik lig in de kist, ik lig onder de grond en mijn lichaam wordt doorknaagd door de wormen, ja? Door de maden, wormen. Zo is dat eenmaal, dat weten we allemaal, dat gaat zo, ja? Dus, oké. Nou, nu gaan we naar, even kijken, naar Marcus 9, vers 43. Want de Heer Jezus spreekt ook over wormen. Marcus 9, vers 43. En we weten, die maden, ja, die komen tevoorschijn en die gaan weg en die gaan op een gegeven moment ook weer dood. En zeker, als je ze in het vuur gaat, wat blijft er dan van een worm over? Als jij een vuur hebt en je gooit het erin, huppakee, oh, je gooit huppakee je worm in het vuur, nou, die blijft niet leven, die gaan dood. Maar hier spreekt hij over het vuur en worm in de hel. 9 vers 43. En indien uw hand u ergert, hou ze af, het is u beter verminkt tot het leven in te gaan. Dan spreekt hij voor Israël het leven, het koninkrijk in te gaan. Dan de twee handen hebbende heen te gaan in de hel, in het onuitblusselijk vuur. Dus in de hel heb je onuitblusselijk vuur. Vuur dat niet uitgaat. Nou, we weten, als hier vuur brandt, dat gaat uit. Op een gegeven moment. Daar blijft het altijd branden. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Je ziet hier, je gaat hier de hel in. Nou, wat gaat nou de hel in? Je lichaam of je ziel? Je ziel. Dus je ziel gaat in de hel. En dan zie je, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Wat ik hier wil zien met jullie is, dat de ziel hier wordt als een worm beschreven. Dan denk je, hè, waar heb je het nou over? Maar wat gaat in de ziel? Wat gaat in hel? Dat is niet je lichaam, je ziel. En dan zie je, als jij in de hel gaat, daar heb je vuur wat niet uitgaat, maar houden wij op te bestaan? Wij, ik zeg de gelovigen, houden die op te bestaan in de hel? Nee, dat willen ze wel graag. Het stopt een keertje, nee. Maar ik denk, misschien is dit moeilijk, maar kijk met me mee, dan zal je het mooi zien hier, in Marcus 8 vers 35. Christus zegt, ik ben een worm en geen man. Belangrijk punt. Want in Marcus 8 vers 35 staat, want zo wie zijn leven zal verliezen, willen behouden, die zal het zelf verliezen. Zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil en om het evangelie wil, die zal het behouden. En nu zie je vers 36. En dan noemt hij het leven, dan noemt hij ziel. Kijk, want wat zou het de mens baten, zo hij de hele wereld won en aan zijn ziel schade leed? Dat wil zeggen, dat je, hij zegt, als je dus je leven zou willen behouden, dan zou je het verliezen. En als je het zal verliezen om het evangelie, dan zou je het behouden. Nou, we weten allemaal, dat lichaam behoud je niet. Want we krijgen allemaal een ander lichaam, ja? Maar het gaat natuurlijk om je ziel. Ja? Waar breng jij de eeuwigheid door met je ziel? In het eeuwige vuur? Of breng je dat door bij de Heer in de hemel? Kijk, wat zou het mens baten als hij de hele wereld won en schade aan zijn ziel leed, ja? Dus in de hel verlies je je ziel. Dat wil zeggen, wat is je ziel? Dat ben jij. Dus je ziet mij wel aan de buitenkant. Maar goed, dat lichaam gaat weg. Wat hou je dan over? Nou, je ziel. Dus wat nu praat, wat opdracht geeft om te lopen, om te kijken, om te gaan slapen, om te gaan zitten, dat komt allemaal van binnenuit, vanuit mijn ziel. Mijn ziel, dat is je psyche, dat ben ik. Dat is mijn ik. Nou stel, mijn ik is mijn ziel. Daar zit mijn karakter, dat is mijn ik. Ja? Dat wordt behouden of dat gaat verloren. Ja? Dus je kan wel de hele wereld redden en winnen. Maar kijk, en aan zijn ziel schade leidt, dat staat ten opzichte van het winnen. Je kan de hele wereld winnen of je kan je ziel verliezen. Hier staat schade aan zijn ziel leidt. Maar als je in zijn context leest, zie je duidelijk, je kan de hele wereld winnen of je kan iets verliezen. Dat is je ziel. Schade aan je ziel. In het Engels staat ook, lose his own soul. Dat hij zijn eigen ziel verliest. Dat wil zeggen, je identiteit. Denk aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Wie heeft er een naam? Dat is degene die gered is. Die heet Lazarus. Hoe heet die persoon die verloren gaat in de hel? Je hebt geen naam. Nee, dat klopt. Je hele identiteit, die raak je kwijt. Die gaat weg in de hel. Dat gaan we nog zien zo meteen. Dus men zegt, ja, dan zal ik al mijn vrienden zien in de hel. Ja, inderdaad. Maar het is daar helemaal niet zo leuk. Het is een verschrikking. En dat is wat Christus aan het kruis heeft ervaren. En dus als je ziet, de dood, hè, is een scheiding. Wat is nou dood? Ik ga dood, dat betekent gescheiden zijn van. Dus als je dood gaat, dan scheidt je lichaam. Je lichaam gaat in het graf. Je ziel en geest, die gaan niet naar het graf. De ongelovige, zijn ziel, die gaat nog dieper. Die gaat naar de hel toe. Daar gaat zijn ziel. Dus schade lijden aan je ziel, dat is als je naar de hel gaat. En als je daar in het onuitblusselijk vuur, er zit altijd in het brandende vuur. En zijn hele identiteit, die raakt hij kwijt. Daarom heeft die rijke man ook geen naam. Nou, dat is wat er gebeurt. Dus de dode ziel wordt hier een worm genoemd. Jesaja 53 vers 10. Laten we daar nog even naartoe gaan. En dat je denkt, je moet hier later nog even goed over nadenken. Ja? En lees die teksten. Dat gaat nu natuurlijk een beetje te snel nu, dat begrijp ik. Maar lees die teksten nog een keer. Ja? Dat je ziel kan behouden of dat je ziel kan verliezen. Je ziel behouden. Ja, als ik naar de hemel ga. Kijk, als je ook die films ziet met die satanisch geïnspireerd zijn, dan zie je ook altijd, dan komen ze de wereld veroveren. En dat zijn allemaal robots. Ja? Zo, bij Satan moet altijd eenheidsworsten zijn. Maar kijk maar bij Hitler ook, al die legers. Het is niet allemaal marcheren en het zijn allemaal robots. Ja, het zijn geen individuen meer, het zijn machines. Maar bij God in de hemel behouden wij allemaal onze identiteit. Maarten blijft Maarten, Harry. Richard, Paulen, we blijven wie we zijn. Unieke persoonlijkheden. Dat is in de hel niet zo. Dat is allemaal weg. Dat is verschrikking. In Jesaja 53 vers 10, als hij zegt, ik ben een worm, ja, waar de worm niet sterft, dat is in dat eeuwige vuur. Dat betekent dat hij op dat moment dus zijn ziel tot een, we hebben het net al gelezen, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt als wat? Zijn ziel zich tot een schuld even gesteld zal hebben. We zien drie keer ziel, zijn ziel tot een schuldoffer. We zien in vers 11, om de arbeid zijner ziel zal hij het zien. Dat is aan het kruis, de arbeid van zijn ziel. En we zien in vers 12 ook, hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Dat is op het moment, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daarom zegt de Heer Jezus, ik ben een worm en geen man. We gaan afsluiten. Psalm 22. Oh, we hebben natuurlijk ook het boek. Wat gebeurde in de drie uur aan het kruis. Daar kan je er ook veel meer over lezen. Maar Psalm 22. Als hij zegt. Maar ik ben een worm. Vers 7. En geen man. Ja. Waarom heb jij mij verlaten? Hij weet het. Omdat hij een worm is. Omdat zijn ziel tot een schuldoffer gesteld is. Tot zonde gemaakt is. Wat gebeurt hier? We lezen hier wat Christus, en dat lezen we in de evangelie niet. Maar wij lezen hier dat Christus ervaart het. De transformatie. Want vergeet, Christus niet, hij was zonder zonde. Het moet al heel wat geweest zijn, een traumatische ervaring, dat hij heeft de hemelse heerlijkheid verlaten. Zonder zonde, hij kende zelf geen zonde. We hebben het ook gelezen in 2 Korinther 5. Die geen zonde gekend heeft. Hij heeft nog nooit één zonde gedacht. En dan komt hij op aarde, zit hij midden tussen de zondaren. Maar goed, hij was heilig, hij was zonder zonde. Dus nog, hij had geen gemeenschap aan die zonde, hij deed ook geen zonde. In die zin was hij nog apart. Maar nu komt hij aan het kruis. En maar vergeet niet, zonder zonde, en had hij aan het kruis, en wordt op een moment wordt zijn ziel tot een schuldoffer gesteld, wordt hij tot een worm. Ervaart hij wat zonde is. Dat is, ga dat maar eens voorstellen. Dat is gigantisch. Dat hij dat, en daarom zegt hij, ik ben een worm en geen man. Ja? Hij ondergaat hij letterlijk en persoonlijk de transformatie, ja, van in zijn ziel naar de tweede dood. De tweede dood wat hij heeft ervaren. Dat is wat hij voor ons aan het kruis gedaan heeft. En daar wil ik even mee afsluiten met de tekst uit Psalm, uit Openbaring. Helemaal aan het eind. Openbaring 20, vers 10. Om te laten zien wat dat is wat hij heeft ervaren in zijn ziel. Ik ben een worm. In Openbaring 20, vers 15, vers 10, wat lezen we daar? Dat gaat over na het duizendjarige rijk. Maar het gaat mij om wat die tweede dood is. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poedersuurs en sulfers. Weet je weer dat vuur, eeuwig vuur, het gaat nooit uit. En sulfer, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Dat is in de poel des vuurs. Kijk ook in vers 15. Zo, en 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. En dat is het, de tweede dood. En zo iemand niet werd gevonden, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En 21 vers 8. Maar de vreesachtige en de ongelovige en de gruwelijke en de doodslagers en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenaars is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, welke de tweede dood. Dat zit daar in de hel. Als iemand zegt, ja, gezellig in de hel. Zie je wat er staan, wie er zitten? Ja, en dat heeft Christus, dat heeft die straf, wat daar dus gebeurt, dat heeft hij ervaren in zijn ziel. Dus hij heeft die straf en hij heeft dat ook letterlijk meegemaakt. En dat is de ultieme straf van God op de zonde. Je hebt het wel eens over de doodstraf. In het Engels zeggen ze de capital punishment. Ik denk, waarom zeggen wij de doodstraf? Death penalty, doodstraf. Maar capital punishment, capital betekent hoofdletter, bijvoorbeeld caps lock op je computer. Caps lock, hè? Dat is hoofdletter. Caps, capital, hoofdstraf. Dat betekent hoofdstraf. De poel des vuurs, de tweede dood, is de hoofdstraf, de ultieme hoofdstraf van God de Vader, die heilig en zonder zonde is, op de zonde. Ja? En die straf heeft Christus ervaren. Toen hij daar aan het kruis tot een schuldoffer gesteld werd. Nou, goed, ik ga hier eindigen. Dus nogmaals, ik hoop dat jullie dat het duidelijk is, anders overdenk het. Het is zo belangrijk, want het is iets waardoor wij hier zitten en wij kunnen de Heere danken wat hij voor ons gedaan heeft. Het is niet gewoon maar, nou, hij is aan het kruis gehangen en hij is dood gegaan voor ons, voor mij. Nee, hij heeft heel duidelijk ook iets voor mij, heeft hij ook geleden wat ik had moeten lijden aan het kruis. Mijn God, waarom heeft hij mij verlaten? Daarom heeft God hem verlaten. En daar mogen we de Heere eeuwig dankbaar voor zijn. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, als we zien wat u daar aan het kruis gedaan hebt. En u hebt het ook vrijwillig gedaan. Zie, ik kom, zegt u. In de rol des boeks is over mij geschreven. Gij hebt mij het lichaam bereid, Vader. We gaan deze teksten, nu we dat zo behandelen, allemaal begrijpen. U bent naar voren gestapt en ik kom om uw wil te doen. Daar aan het kruis. En om dit mee te maken, Vader. Daarom, ja, u bent onze vriend, maar heren, u hebt uw leven gegeven voor vijanden, voor zondaren. En u hebt die straf die voor hun en voor ons heeft u gedragen. Vader, bedankt hier dat we verlichting hebben hier, steeds meer en meer. En onze dankbaarheid wordt daardoor alleen maar groter en groter. En dat ons mag motiveren, heer, om ook die smaad die u ook heeft gekregen aan het kruis, wat we volgende keer gaan zien, dat te dragen. Ja, want heren, u hebt alles voor ons gedaan en dat willen we u verdanken. In woord en daad. In Christus naam dank u ervoor. Amen. Oké, dan gaan we. zo meteen verder. Ik ga eerst even koffie drinken.